verderen handelingen, hoofdstuk 12. Vorige keer hebben we gezien hoe de verstrooiing verder gebeurde, dat de christenen verder trokken naar Fenicië, Cyprus, Antiochië. Dan hebben we ook gezien dat er toen een ommekeer is gekomen, dat sinds dat met Cornelius is gebeurd, dat daar ook broeders, tot dan spraken de Joodse christenen enkel tot de Joden. En vorige keer hebben we gezien dat er toen een ommekeer kwam, dat er enkele Cyprische en Syreense mannen, die in Antiochië ook het evangelie aan niet-Joden gingen verkondigen. En heel veel mensen als gevolg daarvan kwamen tot inkeer. Wat gebeurde er? De gemeente in Jeruzalem hoorde daarvan en zij stuurde Barnabas daar naartoe. En Barnabas die was enorm bemoedigd en hij was ook een enorme bemoediging voor de gemeente daar, een ondersteuning. En wat doet Barnabas? Hij gaat op zoek naar Saul. Hij trekt zich het lot van Saul aan en hij brengt Saul terug naar Antiochië. En een jaar lang worden deze twee mannen gastvrij door de gemeente ontvangen. En wat deden zij? Waar waren zij mee bezig? Aan het leren. Zij leerden de discipelen. En daar hebben we dan ook gezien dat zij voor het eerst christenen werden genoemd. We hebben ook even over nagedacht over waarom dan pas, op dat moment. Dan hebben we vorige keer besloten dat er op een gegeven moment profeten vanuit Jeruzalem naar Antiochië kwamen. En die zeiden dat er een grote hongersnood zou gaan komen in het hele Rijk, in het Romeinse Rijk, die er dan ook gekomen is. En de discipelen van Antiochië besloten om naar eigen draagkracht ondersteuning te sturen naar de broeders die in Judea woonden. En zij deden dat dus door middel van Saul en Barnabas, die de gaven die daar waren ingezameld, die gaven zij zelf aan de oudste van de gemeente in Judea. Dat is waar we vorige keer gestopt zijn. En nu gaan we eigenlijk vandaag spreken over de tweede martelaar die we tegenkomen in het boek van Handelingen, omwille van het geloof, en niet zomaar de eerste, de beste, namelijk een van de 12. Die zal gedood worden omwille van het geloof. En we gaan ook zien dat degene die tot nu toe toch wel een heel Handelingen de voornaamste rol heeft gespeeld, namelijk Petrus, dat hij ook op het punt staat om gedood te worden. Maar dat God dat zal voorkomen. Wat lezen we in vers 1 en 2 van hoofdstuk 12? En omstreeks die tijd sloeg koning Herodes de hand aan sommigen van de gemeente om hun kwaad te doen. En hij liet Jacobus, de broeder van Johannes, ter dood brengen met het zwaard. En toen hij zag dat dit de Joden wel gevallig was, ging hij voort en nam ook Petrus in hechtenis. Even tot hier. Herodes is, in de Bijbel komen verschillende Herodes tegen. We weten in de tijd dat Jezus en Johannes geboren worden, is er Herodes de Grote. Nu, die Herodes de Grote, die had tenminste twee zonen, namelijk Herodes Antipas. Dat is degene waarvan we lezen in de evangelie die daar Herodias was gehuwd, waarvan Johannes de Doper zei, jij mocht die niet tot vrouw hebben. En daarop smeet zij een genietig plan en zorgt zij ervoor dat Johannes de Doper wordt onthoofd. Maar die Herodes de Grote had nog een andere zoon en die noemt Aristobulus. Ja, kunnen die allemaal Peter heten natuurlijk. En die man, die is die andere zoon van Herodes de Grote, die had een zoon, namelijk Herodes Agrippa de Eerste. En dat is deze Herodes waar we hier over lezen. En het is deze Herodes, die, dat was een Jood, die was koning. Dat was de hogere klasse van het Jodendom. En hij vond het nodig, vond het nuttig, om de gemeente, natuurlijk de gemeente ook weer, niet een gebouw, maar de mensen die het lichaam van Christus vormen, om daar de hand aan te slaan met de bedoeling om deze christenen kwaad te doen. Dat was zijn motivatie. Hij wilde kwaad doen aan de gemeente. Dus Satan heeft een nieuw middel gevonden. We hadden het gezien eerst door Saul, we zijn op verschillende manieren tegengekomen hoe Satan mensen gebruikt om de discipelen proberen een verwarring te brengen, om die te verstrooien, om die uit te delgen. Satan is niet blij daar waar mensen God volgen. En hier gebruikt hij dus deze Herodes Agrippa de Eerste. En hij is succesvol tot een bepaalde hoogte, want Jacobus, een van de zonen van Zebedeus, een van de 12, wordt met het zwaard ter dood veroordeeld. Ik denk dat het een enorme schok moet geweest zijn, dat een van de 12 eigenlijk nog zo vroeg, als de gemeente zich aan het ontwikkelen is, al zo vroeg gedood wordt. En op hetzelfde moment zien we dat Herodes Agrippa, die ziet dat de Joden, die vinden dat fijn. Nou ja, de Joden waren niet blij met de christenen, want die zetten hun wereld op zijn kop, want de christenen volgden een evangelie dat zij niet geloofden. Zij hielden vast aan de wet van Mozes en de christenen deden dat niet. En de Joden vonden het fijn dat die christenen eigenlijk vervolgd werden, dat die het moeilijk kregen. En Herodes, natuurlijk als koning van een volk, wat doet je als een volk iets fijn vindt? Dat gaat u zelf ook beter doen staan in de ogen van het volk. Hij neemt ook Petrus in hechtenis. En dan wordt er op het einde van vers 3 gezegd, nu waren het de dagen van de ongezuurde broden. En vers 4, en hij liet hem grijpen en zette hem gevangen, onder bewaking van viertallen soldaten, met het voornemen hem na paasfeest voor het volk te brengen. Petrus dan werd in de gevangenis in bewaring gehouden, maar door de gemeente werd voortdurend tot God voor hem gebeden. Hier is Petrus losgerukt van de discipelen, Petrus die toch een steunpilaar was onder de gelovigen, en hij wordt gevangen gezet. Maar het was niet de eerste keer, we hebben dat in het begin ook gezien, dat in het begin van handelingen, Petrus en Johannes, hoe zij verdrukking kenden, hoe zij ook gevangen werden genomen, verboden werden om nog te spreken in de naam van Jezus. En hier opnieuw, maar nu enkel Petrus, zit daar in de gevangenis. En wat doet de gemeente? Zegt de gemeente, oei, ja, spijtig, kan gebeuren, het is niet zo. Nee, zij gaan tot God in gebed. En niet zomaar even, oh, heren, wees met mijn broeder Petrus, want die zit in de gevangenis, zorg voor hem. Nee, zij bidden voortdurend. Zolang hij daar in de gevangenis zit, zijn zij bezig met te bidden en te smeken tot God. Dat God iets mag doen. Want we weten ook niet altijd wat de wil van God is. Maar is het misschien, als we dit horen, stelt u dan niet de vraag, en Jacobus dan? Waarom heeft God het toegelaten dat Jacobus werd gedood? En Petrus zit hier in de gevangenis en voorlopig leeft hij nog. Maar de bedoeling van Herodes is duidelijk. Petrus moest er ook aan. Die moest ook gedood worden. Maar we gaan zien dat Petrus door God bevrijd zal worden. Waarom moest Jacobus dan sterven en waarom wordt Petrus in leven gelaten? En dat is iets waar we ook niet altijd een antwoord op hebben, over deze waarom-vragen. Waarom moet ene mens meer lijden als een andere mens? Waarom moet iemand dit meemaken en de andere niet? Wij weten dat niet. Maar hier is daar een mooi voorbeeld van. Jacobus werd gedood. Het is niet dat Jacobus slechter was dan Petrus, of dat Petrus beter was dan Jacobus. Maar God koos daarvoor dat het tijd was voor Jacobus om te sterven. Of koos daarvoor is misschien veel gezegd. Satan wilde dat allemaal kapot maken. Maar God liet het toe. Dat gebeurde. Daar waar God het ook had kunnen toelaten, dat Petrus zou gedood worden. Want dat was de intentie van Herodes. Maar hier is de gemeente voortdurend aan bidden. Tot God. Maar wat gebeurt er in vers 6? Toen Herodes van plan was hem te doen voorkomen, lag Petrus die nacht te slapen tussen twee soldaten, geboeid met twee ketenen. En schildwachten hielden voor de deur der gevangenis de wacht. En zie, een engel des Heren stond bij hem, en er scheen een licht in het vertrek, en hij stootte Petrus in de zijde om hem te wekken. En hij zeide, sta snel op, en de ketenen vielen van zijn handen. En de engel zeide tot hem, omgord u en bind u sandalen aan. En hij deed al dus. En hij zeide tot hem, sla uw mantel om en volg mij. En hij volgde hem naar buiten, en hij wist niet dat het werkelijkheid was, wat door de engel gedaan werd, maar hij meende een gezicht te zien. En toen zij langs de eerste en de tweede wacht gegaan waren, kwamen zij aan de ijzeren poort die naar de stad leidde, welke vanzelf voor hen openging. En buiten gekomen, gingen zij één straat ver en terstond daarna verliet de engel hem. En Petrus, tot zichzelf gekomen, zeide, nu weet ik waarlijk dat de Heere zijn engel uitgezonden heeft en mij gerukt heeft uit de hand van Herodes en uit al wat het volk der Joden verwachtte. Bovennatuurlijk, God die stuurt een engel, en ook hier, we hebben het al een paar keer gezien, die engel staat daar bij Petrus. Daar stonden wachten voor de deur. Hij werd bewaakt, streng bewaakt. Daar kwam niet zomaar iemand binnen en buiten. En daar staat plots een engel van God bij Petrus. En die stoot hem en die zegt hem om te volgen. De kettingen die hij aan zijn handen had, die vielen af. Kunnen wij niet verklaren. Dat is niet natuurlijk te verklaren. Dat is iets bovennatuurlijk wat hier gebeurt. En die engel zegt, maak dat je aandoet, sla je mantel om en volg mij. En hij doet dat en hij is eigenlijk, ik denk dat er nog in een roes is van nog aan het slapen. Ik denk misschien, ben ik nu aan het dromen, wat gebeurt hier allemaal? En pas wanneer hij buiten komt, en als ze een straat verder zijn, dan pas begint Petrus te beseffen wat daar is gebeurd, zo pas. Hij zegt van nu weet ik waarlijk dat de Heer zijn engel uitgezonden heeft en mij gerukt heeft uit de handen van Herodes. En uit al die slechte verwachtingen van het Joodse volk. Indrukwekkend. Ik denk dat dit zijn van die verhalen. We hebben dat al een paar keer in handelingen gezien. Als Petrus daar ook bovennatuurlijke genezingen doet. Als daar dingen gebeuren, visioenen, gezichten en noem het maar op. Veel mensen zouden daar heel zeggen van dat behoort tot het rijk van de fabeltjes, maar nogmaals, als wij in een God geloven die schepper is van hemel en aarde, dan hoeven deze dingen ons niet te verbazen, dan hoeft dat ook geen twijfel te veroorzaken. We weten dat God alles kan. Zou dan een ketting God kunnen tegenhouden? Zou een paar wachten voor de deur God kunnen tegenhouden? Nee, absoluut niet. Maar wat er dan gebeurt is eigenlijk wel wat grappig als je gaat nadenken wat er zo pas gebeurd is. Petrus die is bevrijd door een engel. Wauw. Maar wat gebeurt er dan in vers 12? En na een ogenblik van overleg ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, bijgenaamd Marcus. Weer, we komen een personage tegen die we later ook weer gaan tegenkomen in het boek van Handelingen. Johannes Marcus. Maar die de mama, Maria, daar waren velen bijeen vergaderd in gebed. De gemeente, de discipelen, zij waren samengekomen. Ik weet niet hoe laat het precies was. Dat was alleszins een abnormaal uur. En zij waren aan het bidden voor Petrus. Dat hij gevangen was genomen. Maar wat gebeurt er in vers 13? En toen hij aan de deur van het voorportaal klopte, kwam een slavin met de naam Rode voor om te horen wat er was. En toen zij de stem van Petrus herkende, deed zij van blijdschap het voorportaal niet open, maar liep naar binnen om mede te delen dat Petrus voor het portaal stond. Petrus is pas uit de gevangenis bevrijd door een engel, maar in het huis van waar de discipelen samenkwamen, daar geraakte hij niet binnen. En die dienstknecht, die slavin, die was zo onder de indruk. Oh, Petrus, die zat toch in de gevangenis, wat doet hij hier? En ze gaat direct mededelen aan die discipelen die daar samen waren, met het huis van Maria, om te bidden. En zeggen, hey, Petrus staat voor de deur. En vers 15, en ze zeiden tot haar, jij spreekt wartaal. Doch zij bleef volhouden dat het zo was. En zij zeiden, het is zijn engel. Maar Petrus bleef kloppen. En toen ze open gedaan hadden, zagen zij hem en waren verbijsterd. En hij wenkte met zijn hand dat zij zwijgen moesten en verhaalde hun hoe de Heer hem uit de gevangenis had geleid. En hij zeide, bericht dit aan Jacobus en de broeders. En hij vertrok en reisde naar een andere plaats. Even tot hier. Petrus bleef aandringen op de deur. Natuurlijk, hij was pas bevrijd uit de gevangenis. Ik denk ook niet dat hij te popelen stond om in het publiek zomaar overal zich te begeven. En hij wil daar bij de discipelen binnengaan. En uiteindelijk komt hij daar. En hoe reageren de discipelen? Ik stel mij de vraag, ze waren daar om te bidden voor Petrus. Ik kan me inbeelden, als Petrus gevangen is genomen, waarvoor gaan ze bidden? Heere, bevrijd hem. Heere, help hem. Heere, doe iets. Heere, grijp in. De Heere grijpt in en ze geloven het niet. En ik denk dat dat iets is waar wij ook vaak mee worstelen, met dat ongeloof. Wij bidden voor zoveel dingen tot God, maar we geloven eigenlijk niet dat God dat ogenblikkelijk kan doen. Als wij soms aan God vragen, Heer, help mij met dit of help mij met dat, we bidden dat wel, maar geloven we ook echt dat God dat kan doen. Zij waren voor Petrus aan bidden en God verhoorde dat gebed. En toen God dat verhoord had, toen waren ze verbijsterd. En Petrus legde uit wat er is gebeurd. Hoe die engel hem uit de gevangenis had geleid. En hij geeft ook de opdracht dat aan Jacobus en aan de broeders moest worden medegedeeld. Nu, welke Jacobus is dit? Want we hebben juist gezien dat Jacobus de apostel, die is pas door het zwaard gedood door Herodes. Dus het is ofwel Jacobus, de andere apostel, was een Jacobus, de zoon van Alfeus. Je kunt dat als je naar de lijst van de apostelen gaat, er waren twee Jacobus onder de apostelen. Of het was Jacobus, de broeder van de Here. Want in Galaten 1 vers 19, daar zien we dat Jacobus, de broeder van de Here, dat die ook een vooraanstaande rol had onder de christenen, onder de discipelen in Jeruzalem. Dus mij lijkt het eerder dat hij het is geweest, de broer van Jezus. En dat Petrus dus de opdracht geeft, gaat vertellen aan Jacobus, maar ook aan de andere broeders. En Petrus, hij vertrekt vandaar en hij reist naar een andere plaats. Er wordt niet gezegd waar hij naartoe gaat, er wordt gewoon gezegd, hij blijft niet daar in Jeruzalem. En ik denk ook dat vanzelfsprekend is, als Herodes hem wil doden, God heeft hem bevrijd, dat hij daar niet gaat rondhangen en doen alsof er niks aan de hand is, hij vertrekt naar een andere plaats. Dat was ook niet altijd zo, want herinner u in het begin toen we gezien hadden, toen zij verboden werden om te spreken in de naam van Jezus, toen gingen ze niet weg. Toen ze zelfs geslagen werden daarvoor. Toen ze zelfs gedreigd werden daarvoor. En toen bleven ze. Maar op dit moment kiest Petrus om weg te gaan. In vers 18, en toen het dag geworden was, kwam er geen kleine opschudding onder de soldaten, wat er toch met Petrus geschied was. En toen Herodes nasporingen naar hem had laten doen, toch hem niet vond, nam hij de schildwachten in verhoor en liet hen wegleiden. En hij vertrok van Judea naar Caesarea en vertoefde aldaar. Herodes Agrippa de Eerste was niet blij. Uit zijn gevangenis, waar hij verantwoordelijk voor is, waar hij serieus wat soldaten voor de deur had gezet om Petrus in de gaten te houden. Hij was niet bij machte geweest om te voorkomen wat er is gebeurd. En hij kon het niet begrijpen. Ja, had hij op God, in God geloofd, dan had hij het kunnen begrijpen. God laat zich niet tegenhouden door een kerkerdeur of wat het ook is. Maar hij laat navraag doen wat er is gebeurd. Hij laat Petrus zoeken, maar hij vindt Petrus niet. En uiteindelijk worden we gezegd, hij gaat weg uit Judea en hij vertrekt naar Caesarea. Waarom precies, dat worden we niet gezegd, alleen hij vertrekt uit Judea. En hij blijft daar wonen. Maar wat zien we in vers 20? We worden nog iets meer verteld over Herodes Agrippa. Namelijk, hij was hevig vertorend op de Tyriërs en de Sidoniërs. Nu, dat gebied, vorige keer hebben we gesproken over Fenicië. In het noorden van Israël, dat is daar. Die streken zijn daar. En hij was om een of andere reden, was hij enorm kwaad op de Tyriërs en de Sidoniërs. En wat doen deze mensen vandaar? Zij kwamen als één man tot Herodes en wisten Blastus, de kamerheer van de koning, voor zich te winnen en zij verzochten om vrede. Daar een land voor zijn voeding van dat des konings afhankelijk was. Dus die bewoners, die inwoners van Tyrus en van Sidoni, die kwamen tot Herodes. En die waren, ja, ik denk dat je dat vandaag de dag ook wel ziet. Daar werd een politiek spel gespeeld. Iemand voor de kar spannen om uw doel te bereiken. En zij wisten een zekere blasters die heel nauw bij de koning stond voor zich te winnen. En daardoor konden zij ook in de gunst terugkomen van de koning. Zij hadden de koning nodig. Maar wat gebeurt er dan in vers 21? Op een bepaalde dag hield Herodes in een koninklijk kleed op de troon gezeten en reden tot hem. En het volk juichte hem toe. De stem van een God en niet van een mens. Dat is wat de mensen zeiden over Herodes. En terstond sloeg hem een engel des Heren, omdat hij God de eer niet gaf. En hij werd door wormen gegeten en blies de adem uit. En de geschiedenisboeken, ook Josephus, die spreekt hier ook over hoe hij een bepaalde ziekte had in zijn ingewanden en hoe hij daardoor ook is gestorven. Je kunt het in de werken van Josephus nalezen, want ik heb het niet meegepakt. Maar wat gebeurde er met Herodes? Herodes gaf God niet de eer. Herodes zat daar op zijn koninklijke stoel. En als er één ding is wat wij als mensen moeten weten is, niemand zit waar die zit tenzij God het toelaat. Niemand. En als hij daar op de koninklijke stoel mocht zitten, dan was dat niet omdat hij een God was. Maar dan was dat omdat God hem dat voorrecht gaf. Maar de mensen, die waren aan het juichen. En die zeiden dat Herodes, als hij daar waarschijnlijk een inspirerende speech had gegeven, dat het de stem van een God was. Dat hij meer was als een mens. En kijk maar eens doorheen de geschiedenis. Hoe vaak koningen, waarom wilden zij gelijk de farao's grote indrukwekkende gebouwen neerzetten? Om hun in contact met de goden te brengen. Om hun tot de status van een god te verheffen. En Herodes was niet anders. Hij genoot van die eer dat mensen hem gaven, maar God greep in. God deed hem stoppen, omdat hij God niet de eer gaf. En hij werd door de wormen gegeten en hij blies de adem uit. Met andere woorden, hij stierf. En dat is ook gebeurd in 44 na Christus. Maar wat is het gevolg? Want Herodes had kwaad opzet, weer zien we dat. En tot een bepaalde hoogte is hij succesvol om discipelen te vervolgen en om discipelen te doden. Maar God grijpt in en stopt dat. En wat is het gevolg daarvan? Vers 24. En het woord des Heren wies en verbreidde zich. Het woord van God werd niet gestopt. Maar het werd meer en meer gepredikt. En het verbreidde zich meer en meer. En vers 25, Barnabas nu en Saulus keerden terug uit Jeruzalem na hun liefdedienst te hebben volbracht en namen ook Johannes Marcus mee. Maar vorige keer gezien, heb ik juist ook gezegd, dat Barnabas en Saulus gingen naar Judea om daar die gaven te brengen. Hier zien we dat zij terugkeerden daarvan. Nadat zij die liefdedienst hebben volbracht, en zij nemen uit Jeruzalem, uit Judea, ook Johannes Marcus met zich mee, die hen ook zal vervoeren. Nu wat we gaan zien in de volgende hoofdstukken, eigenlijk tot nu, tot hoofdstuk 12, daar was Petrus het hoofdpersonage, daar waar vanaf hoofdstuk 13 gaat Saul, Paulus, het hoofdpersonage worden van het verdere verhaal van Handelingen. Daar waar we zien in de eerste 12 hoofdstukken, dat Jeruzalem het centrum was van waar alles zich afspeelde, gaan we zien dat de aandacht of de plaats gaat verschuiven naar Antiochië. Dat gaat het hoofdcentrum worden waar de verhalen zich gaan afspelen. En daar gaan we dan ook volgende keer mee verder in hoofdstuk 13. Dan gaan we ook zien de dingen die zich daar in Antiochië ook afspeelden. En hoe dan ook van daaruit het woord van God verder en verder wordt verbreid. Nu, wat ik wil dat wij onthouden is dat natuurlijk God is bij machten om zoveel meer te doen dan wij kunnen bidden of beseffen. Maar wij moeten ook geloven dat God dat kan doen. Waarom zouden wij bidden tot God? God help mij met mijn zwakheid. God help mij met mijn problemen. God help mij met mijn moeite. Als we er vooral van uitgaan dat God dat niet kan doen. Hier zien we de discipelen, en misschien is dat niet helemaal vreemd, maar zij waren tot God aan het bidden voor Petrus. En daar staat Petrus, God heeft dat gebed verhoord, Petrus staat voor de deur en ze zijn helemaal verbaasd, wat is er nu gebeurd? Waarom zou God niet kunnen doen wat wij hem vragen? God doet wat wij hem vragen. God verhoort onze gebeden, maar laten we dan toch even deze tekst daar ook bij lezen. In 1 Johannes hoofdstuk 5. Vers 14. En dit is de vrijmoedigheid die wij tegenover hem hebben, dat hij, indien wij iets bidden naar zijn wil, ons verhoort. En indien wij weten dat hij ons verhoort, wat wij ook bidden, weten wij dat wij de beden verkregen hebben die wij van hem gebeden hebben. En besef dan ook dat als wij zouden bidden voor een Jacobus, en als God Jacobus laat er doodbrengen door het zwaard, dat is zijn wil. Als wij bidden voor een Petrus, en Petrus staat voor de deur, dan is dat Gods wil. God die de gebeden verhoort. Wat ons ook is opgevallen in het verhaal van Petrus, wat was hij aan het doen toen hij in de gevangenis zat? Hij wist dat hij op het punt stond om gedood te worden. Hij was een slaaf. Wat zou jij doen als jij weet dat je gaat gedood worden? Gaat je kunnen slapen? Gaat je rustig zijn? Maar herinner u als Jezus met Petrus aan het spreken was in Johannes. Wat had Jezus tegen Petrus gezegd na zijn opstanding in Johannes hoofdstuk 21? Nadat hij hem eigenlijk herhaaldelijk gevraagd had van, heb jij mij waarlijk lief? Nadat Petrus hem verloochend had tot 3 maal toe. Dat Petrus toen ook eigenlijk heel bedroefd werd daardoor. En dat Jezus hem de opdracht gaf om de schapen te weiden die hij hem zou geven. Maar wat zei Jezus in vers 18 van Johannes 21? Voorwaar, ik zeg u, toen jij jonger waart, omgordet jij uzelf. En jij gingt waar jij wilde. Wanneer jij eenmaal oud wordt, zult jij uw handen uitstrekken en een ander zal u omgorden en u brengen waar jij niet wilt. En dit zeide Jezus om hem te kennen te geven met welke dood hij God verheerlijken zal. Petrus wist dat hij omwille van God zou sterven. Uiteindelijk is dat ook gebeurd. Alleen, het was toen nog niet het moment dat God wilde dat dat zou gebeuren. Dat God het zou toelaten dat het zou gebeuren. Maar daardoor kon Petrus wel, hij zat daar in de gevangenis, en hij kon met een gerust gemoed daar zitten, wetende, dit is het lot wat God mij heeft toebedeeld. En hij aanvaarde dat ook. Hij ging daar niet zielig om doen, hij ging daar niet tegen in. Het leven was voor hem veel meer als daar in die kerker te zitten, en misschien een korte tijd van lijden mee te maken. Want hij wist wat er zou volgen na dat lijden. Dan zou hij thuiskomen bij zijn hemelse vader. Maar zelfs in die gedachte wist Petrus toch nog niet dat dat op dat moment, toen was het nog niet de tijd. En in de evangelie en in de rest van de schrift komen we ook niet tegen dat Petrus is gestorven. Maar wij weten uit andere bronnen dat Petrus op een gegeven moment wel gearresteerd is. En ondersteboven is gekruisigd in de arena. We weten dat hij ook iets na dit, wanneer precies, dat weet ik ook niet. Maar dat hij op een gegeven moment ook in Rome het evangelie is gaan prediken. Dat daar ook, dat zegt althans de overlevering, het evangelie van Marcus, is het evangelie wat Petrus in Rome predikte. En dat de mensen in Rome vroegen aan Johannes Marcus, schrijf ons op wat daar allemaal gezegd wordt. En zo hebben wij het evangelie van Marcus gekregen. Maar Petrus is ondersteboven gekruisigd, omdat hij niet op dezelfde wijze als Jezus wilde gekruisigd worden. En met die dood, zegt de overlevering, is hij gestorven en heeft hij eigenlijk God ook verheerlijkt. Ik heb niks meer te zeggen. Ja goed, daar gaan we het vandaag bij houden. Amen.